Oké, iedereen opnieuw van harte welkom in deze avond, waarin we verder gaan met de probleempassages in de brieven van Paulus. En u zult het wel herinneren dat we de vorige avond uitvoerig hebben stilgestaan bij 1 Korinthe hoofdstuk 11. En ook daar zijn we tot dezelfde vaststelling gekomen als bij die eerste probleempassage die we overdacht hebben, namelijk dat er niets te ontdekken valt dat in tegenspraak zou zijn met de scheppingsbeginselen die we hebben vastgesteld in Genesis hoofdstuk 1 en 2. Nu de passage die we vanavond gaan overdenken, 1 Timotheüs 2 vers 11 tot 15, is misschien wel de grootste probleempassage te noemen van allemaal, juist omdat die passage al honderden jaren als zeer gewichtig wordt beschouwd. En de reden hiervoor ga ik straks wel nog verduidelijken. Maar met alles wat we tot nu toe overdacht hebben, is het toch zeer opmerkelijk dat zo'n verondersteld algemeen gebod, dat vrouwen geen onderwijs mogen geven in de gemeente, dat het alleen in de eerste Timotheusbrief opduikt. Je zou toch veel eer verwacht hebben dat dat in de brief aan de Korintiërs aan bod komt, gezien het feit dat er zich daar problemen voordoen met vrouwen die zich ongepast gedragen in de samenkomst. Waarom wordt er daar niks over gezegd, niet tegenstaande dat er daar misschien wel vrouwen zijn die misbruik maken van die autoriteit die ze nu hebben om te spreken namens God in de gemeente? Vooral gezien het feit dat er daar bijvoorbeeld gezegd wordt in 1 Korinthe 14 vers 26, hoe is het dan, broeders en zusters, wanneer u samenkomt? Heeft ieder een psalm? Heeft een leer? Heeft een openbaring? Heeft een taal? Heeft een uitlegging? Laat alles gebeuren tot opbouwing. Als vrouwen absoluut niet mogen leren in de gemeente, ja, dan is toch hier de moment om dat helder en duidelijk te bevelen. Maar we zien echter dat een leer verkondigen, wat in die opsomming gevonden wordt die ik net heb voorgelezen, dat die zowel voor mannen als voor vrouwen van toepassing is. Waarom komt dat strikte verbod, zoals het begrepen wordt, enkel in de brief aan Timotheus voor? Dat is een goede vraag, hè? En laten we niet vergeten, de eerste Timotheusbrief is trouwens geen circulaire brief, hè? Zoals bijvoorbeeld de brief aan de Kolossers, waarvan de Paulus opdraagt dat hij ook moet voorgelezen worden in de gemeente van Laodicea, en omgekeerd. Je kunt dat bijvoorbeeld lezen in Kolossen 4 vers 13. Dus, vrienden, er is hier heel wat stof tot nadenken. En dat is een eerste reden waarom dat ik mij genoodzaakt voel om die probleemversen vanavond te gaan kaderen in de context van de hele brief. Nu, hier ziet u een mooie foto van het oude Efeze, de ruïnes die er nog van overblijven. En ik heb voor deze foto gekozen omdat Timotheus zich in de gemeente van Efeze bevindt wanneer hij deze brief ontvangt. Nu, de tweede reden waarom dat ik mij genoodzaakt voel om die moeilijke passage te gaan kaderen, is hoe dat deze Timotheusbrief traditioneel benaderd wordt. Traditioneel, en dat is al sinds de 17e eeuw, beschouwt men 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus als de pastorale brieven. Nu weten we wat mij betreft dat ik alle brieven van Paulus pastoraal noem, maar deze worden heel specifiek de pastorale brieven genoemd. En de reden hiervoor is omdat men meent dat deze brieven vooral instructies bevatten die betrekking hebben op voorgangers in de kerk. Men beschouwt die brieven als een kerkhandleiding die oorspronkelijk geschreven is om leerstellige problemen en gedragsproblemen te corrigeren in Efeze door vooral een degelijke kerkstructuur neer te zetten. En de gedachte is dat nu dat de Jezus zijn wederkomst al jaren uitblijft, ja, moet de gemeente georganiseerd worden om de stabiliteit te gaan verzekeren voor de komende generaties. En Timotheus en Titus, die worden traditioneel in deze visie gezien als ideale rolmodellen, wat dat men zich dan moet aanspiegelen om zijn taak als voorganger of pastoor in de kerk goed te kunnen vervullen. En gezien dat die instructies ook door Timotheus en Titus doorgegeven moeten worden, beschouwt men deze kerkhandleiding als een blauwdruk voor de kerk tot op de komst van Christus. Vandaar dat deze tekst in zaken het niet leren van vrouwen en het niet heersen over mannen tot op de dag van vandaag in tal van kerken van allerlei pluimage zo een dominante plaats inneemt, mensen. Dat is de hoofdreden. Nu, deze benadering van de brief als een soort universele kerkhandleiding zorgt er volgens mij voor dat de bedoelingen van Paulus' richtlijnen verkeerd begrepen worden met alle gevolgen van dien. Vooral dan voor de zussen die hun gaven nauwelijks kunnen uitoefenen, laat staan ontwikkelen. En misschien zou je zeggen, ja maar ja Jos, klein momentje. Heeft men Paulus wat dat betreft dan al 300 jaar verkeerd begrepen? En wel, daar ben ik nu persoonlijk heel zeker van. En dan weet ik dat dat een heel boude uitspraak is, maar ik hoop het u nader te verklaren vanavond. En lees dan maar eens opnieuw deze brief, nadat we vanavond overdacht hebben. Ik nodig u daartoe uit. Trouwens, beste vrienden, dat mag ons toch niet verbazen. Onze voorouders, die lazen al 1400 jaar de schriften, en ze hadden toch ook veel zaken verkeerd begrepen die Mozes opgetekend had? Dat bleek toch, toen de Heer Jezus in de synagogen onderwijs ging geven? Wat zou er ons dan garanderen dat wij na 2000 jaar geen foute interpretaties hebben? Enige bescheidenheid in deze zou ons toch sieren, denk ik. Hè? Nu, deze brief is inderdaad gericht aan Timotheus, maar hij valt amper een persoonlijke brief te noemen. Doe eens de proef thuis, vergelijk eens de brief aan Filemon, die wel degelijk een persoonlijke brief is, en je gaat merken dat er een gigantisch verschil is. Trouwens, als u uw Bijbeltje openslaat en ik kijk naar het eerste hoofdstuk, wat valt er u meteen op? Dat Paulus met de deur in huis valt. Er is hier niet eens een persoonlijke begroeting. En wanneer u kijkt aan het eind, dan zijn er ook geen afscheidswoorden, wat dan maar toch in de vele brieven van Paulus zo gewoon zijn. Dat is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen, hè, vrienden? Nu, straks gaan we de passage met elkaar lezen, maar sta me toe om nog een aantal opmerkingen te maken. En mijn eerste opmerking is dit, dat Timotheus geen voorganger is, geen pastoor, maar een rondtrekkende medewerker van Paulus. Mag ik eens erop wijzen dat de functie van voorganger, zoals we die nu kennen in vele kerken en gemeenten in Vlaanderen, dat dat totaal ongekend is in de apostolische tijd? De functie van voorganger als een soort manager in grote gemeentes, of als de meid van alle werk in kleine gemeentes, dat model van leiderschap is afkomstig uit het zendingsveld. Moet je je inbeelden, een zending of een missionaris die naar een onontgonnen gebied gaat, er ontstaat daar een pril getuigenis, ja, dan moet die een mens wel eenmaal heel veel voor zijn rekening nemen, hè, omdat het allemaal pas bekeerde, jonge gelovigen zijn, die niet de maturiteit en ook niet de kennis hebben om een aantal taken op zich te kunnen nemen. En dat is het model die overgenomen is en dat je hier in Vlaanderen ook heel veel ziet. Nu, Timotheus is evenals Titus trouwens een rondtrekkende medewerker die in Paulus' plaats slechts tijdelijk in gemeentes verblijft om daar opgelegde taken uit te voeren. En Paulus is evenmin een voorganger in mensen, maar is een apostel, een gezant. Een rondtrekkende missionaris zou je kunnen zeggen die gemeente sticht en bij gevolg er ook bijzonder interesse en verantwoordelijkheid over heeft. En Paulus die was al ondertussen 30 jaar gemeentes aan het stichten. Zou hij dan al die jaren die gemeentes zomaar laten aanmodderen, totdat hij eens nu ongeveer tot het besluit komt dat het misschien wel beter is om leiderschap te installeren? Denk het niet, je vrienden. Trouwens, de meeste vroege christenen waren ofwel Joden, ofwel waren het proselieten, ofwel waren het Godvrezenden, die allemaal de synagoge bezochten, maar dat er wel degelijk leiding was. En eens dat ze niet meer welkom zijn in de synagoges, beginnen ze in huizen samen te komen. En zou het dan logisch zijn dat ze zich dan niet organiseren, naarmate dat de gaven van de geest aan het licht komen? Dat is volgens mij totaal ondenkbaar, mensen. Trouwens, Timotheus moest de gemeente niet structureren in Efeze. Efeze had op dat moment al 12 jaar oudsten en diakenen. Minstens 5 jaar voorheen roept Paulus, zoals je ziet in Handelingen hoofdstuk 20, vers 17, de oudsten van Efeze samen om afscheid van hen te nemen, waarna hij dan naar Rome vertrekt, om daar, na zijn proces, een paar jaar huisarrest door te maken. Zo eindigt het boek De Handelingen. Nu, ondertussen zijn we al heel wat jaren verder, en we gaan zien, dat hij samen met Timotheus al opnieuw in Efeze geweest is. Maar om onbekende redenen is Paulus kort daarna heel snel doorgereisd naar Macedonië, wellicht naar Filippi, dat weten we niet zeker. En hij heeft Timotheus daar achtergelaten in Efeze. En op Timotheus' schouders rust er nu een heel zware opdracht. Misschien wel de zwaarste opdracht in heel zijn carrière. Om daar in Efeze orde op zaken te stellen in Paulus' plaats. En zijn opdracht is tweevoudig. Timotheus moet de dwaalleer uitroeien en de gemeente terugvoeren tot de gezonde leer. Ja, de gezonde leer, dat is hier wel degelijk een medische omschrijving die tegenover ziekte staat. Want Paulus, en je kan dat zien in 2 Timotheus 2 vers 17, die noemt dwaalleer een voortwoekerende kanker. En daar moet toch drastisch op ingegrepen worden, niet? Nu, traditioneel wordt 1 Timotheus 3 vers 15 in de traditionele benadering wel te verstaan, wordt 1 Timotheus 3 vers 15 gezien als de sleuteltekst van deze brief. En hier ligt dan ook de reden waarom dat men zo de nadruk legt op het structureren en het organiseren van de gemeente. 1 Timotheus 3 vers 15, denk dat Marie en Germain dat ook nog zullen herkennen, ik herinner mij goed, 30 jaar geleden ongeveer, we waren nog niet zo lang tot geloof gekomen, hadden we eerst de Bijbelstudies uit het boek Genesis, en ik denk kort daarna hebben we 1 en 2 Timotheus en Titus behandeld. En dat was het eerste dat we te horen kregen, maar als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en de grondslag van de waarheid. Nu, hoe belangrijk die tekst hier ook mag zijn, vrienden, het geeft niet weer waarom Paulus deze brief schrijft. Hij zegt verzekerd, het zal weer niet raar zijn met hem. Maar u kent mijn principe, broers en zusters. De sleutel tot de inhoud van een brief hangt altijd aan de voordeur. Ja, maar dat nog horen zeggen, hè? En wat is hier net zo? In 1 Timotheus 1 vers 3 vindt u de reden, of de reden begint daar uitgelegd te worden, waarom dat Paulus deze brief schrijft. En hier zie je wat ik daarnet heb gezegd, dat Paulus Timotheus aanspoort. Blijf zoals ik je toen, ik naar Macedonië reisde, aangespoord heb, nog in Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen. Zie je? Het grote probleem zijn de dwaalleraars in Efeze, die daar zeer succesvol zijn, veel ingang vinden. Vandaar ook dat de problematiek rond die dwaalleraars doorheen de hele brief telkens terug aan bod komt. Ik ga je zelfs meer zeggen, hij opent ermee en hij eindigt het er ook mee. En daar heb je ook al geleerd van mij, als een brief met iets opent en eindigt, dan is het waarschijnlijk het hoofdthema. Kijk maar in 1 Timotheus 6, vers 20 en 21. Timotheus, bewaar het jouw toevertrouwde pand, terwijl je je afwendt van het ongoddelijk gezwets en de tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis. Sommigen zijn, door die te beleiden van het geloof, afgedwaald. En dat komt gedurig door deze brief terug. Het begint in hoofdstuk 1, vers 3, waar we begonnen te lezen zijn, tot vers 11, dan de versen 18 tot 20 in hoofdstuk 1, vervolgens in hoofdstuk 4, vers 1 tot 5, dan hoofdstuk 6, vers 3 tot 10, en het eindigt hier met vers 20 en vers 21. En al de rest in de brief heeft er onrechtstreeks altijd mee te maken. Dat ga ik proberen aan te tonen vanavond. Nu, het probleem van die dwaalleraars mensen, waarom leg je zo de nadruk op? Omdat dat in de traditionele visie, waar ik het net over had, bitter weinig aandacht krijgt. En dat is voor mij de grote fout van die benadering. Maar daar kom ik straks nog op terug. Nu, ik wil jullie vanavond een alternatieve benadering van 1 Timotheus tonen, maar alternatief bedoel ik tegenover de traditionele benadering. Een benadering die op academisch niveau zeer goed gekend is, maar op gemeentelijk niveau, ik weet niet of dat er iemand hier in Vlaanderen zelfs weet, betwijfel het ten zeerste. En mijn uitgangspunt is dit, dat Timotheus dus in deze brief opgeroepen wordt om te handelen in de crisissituatie in Efeze. En het probleem zijn de valse leraren. Nu, die visie wordt ondersteund volgens mij door de volgende aspecten en passages die ik u even wil tonen. En we beginnen met de gekende jambersvraag, wie zijn ze? Wel, het zijn, en dat is een heel belangrijk punt, dat maakt deze brief aan Timotheus zo uniek, dat de dwaalleraars die daar actief zijn in Efeze, mensen zijn die opstaan uit hun eigen midden. Zoals Paulus dat jaren voordien had aangekondigd. Ik heb je net gewezen op de afscheid dat Paulus neemt van de oudsten in Efeze. Wel, dat kunt u lezen in Handelingen 20, vers 30, dat Paulus al voordien zegt, en uit uzelf zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken. In andere brieven wordt er ook over dwaalleer gesproken, maar telkens gaat het om mannen die van buitenaf komen. Hier staan ze op uit hun midden, en ik ga zelfs nog meer zeggen, ze staan op uit het midden van de oudsten. De dwaalleraars die actief zijn, zijn oudsten in de gemeente. Ga je dat nader proberen uit te leggen? Nu, wie zijn ze? Wel, ze waren zich ook onderwijzers van de wet. En de wet is er niet de tien geboden, het is ook niet de boeken van Mozes. Het gaat hier om Israëls geschriften, die ook in zijn totaliteit de wet wordt genoemd. Laten we het maar lezen. Hè? 1 Timotheus 1, vers 3 beginnen we opnieuw. Blijf zoals ik je toen ik naar Macedonië reisde aangespoord heb, nog in Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen en zich niet bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters die veel eer twistvragen tot gevolg hebben dan Gods rentmeesterschap dat in het geloof is. Het doel nu van het bevel is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn, zonder te begrijpen hetzij wat zij zeggen of waarover zij zich zo stellig uitspreken. En ik dacht bij mezelf, ja, we hebben er ook genoeg van, niet de dag van vandaag. Die anderen willen leren en die zich stellig over zaken uitspreken waar ze weinig of niks van kennen. En ik wil de gelegenheid ook aangrijpen om hier iets toch duidelijk te maken, want ja, als ik zoiets zeg, je moet toch altijd voorzichtig zijn, zegt men dan. Je moet ieders mening respecteren, hè, Jos? Ja, ieders mening respecteren, dat is wel een hedendaagse opvatting in mensen. In de oudheid was zoiets totaal ondenkbaar. Zolang dat je geen kennis van zaken had, kon je geen eigen mening vormen en had je dus geen mening. En had je bij gevolg ook geen recht van spreken. Dat is trouwens typisch voor de Joodse cultuur. Pas wanneer je voldoende geleerd hebt, kan je een eigen mening vormen en weet je waarover dat je praat. En persoonlijk ben ik van dit aloude principe een zeer grote voorstander, moet ik zeggen. Vandaar, van die kleine bijbelstudiegroepjes, waar dat iedereen zijn mening, zijn zegje mag doen over een bepaalde passage, dat is volgens mij zeer problematisch. Dat zet de deur wagenwijd open voor allerlei misvattingen en dwaalleer. Want broer X zegt dat, zuster Y zegt dat. Ik las een tijdje terug een tekst van iemand die zei, kijk, als een bijbeltekst velerlei betekenissen kan hebben, wat dat dan in zo'n kring naar boven komt, dan is het mogelijk dat hij alles betekent. Maar als het mogelijk is dat een bijbeltekst alles betekent, dan betekent hij uiteindelijk niets. En dan is elke bijbelstudiegroep en elke gemeente vrij van dat in te vullen zoals het hen uitkomt. Maar broeders en zusters, als je serieuze tandpijn hebt, dan ga je toch ook niet een keer in de groep gooien om te horen hoe dat iedereen het overdrinkt en een keer uitproberen? Als je een chirurgische ingreep moet ondergaan aan de hersenen, dan wil je toch advies van mensen met kennis van zaken, of niet? Maar als het over Gods woord gaat, heeft iedereen zijn mening, hè? Ieder zijn mening telt. Nu, gezien het feit dat de meeste voorgangers en oudsten ook onvoldoende tijd hebben om zich ernstig te wijden aan de studie van Gods woord en in vele gevallen ook maar een beperkte basisopleiding hebben, waar ze de rest van hun carrière opteren, zijn ze ook niet toegerust om op een goede manier te handelen wanneer dat er vreemde opvatting begint te circuleren in de gemeente. Als ze het al doorhebben, wel te verstaan. En dat is de problematiek hier, mensen. Er zijn een aantal mensen in deze gemeente die over belangrijke zaken hun mening geven, waar ze de eerste letter niet van kennen, met alle gevolgen van dien. Kan je mee volgen? Daarom heb ik die uitstap gemaakt, omdat je dat heel duidelijk zou zien. Om het wat dichter bij huis te brengen. Ze zijn niet alleen onderwijzers van het woord van God van de ganse Bijbel, maar ze wanen zich ook onderwijzers in de hogere kennis. De gnosis. Hè? Gnosis is gewoon letterlijk vertaald kennis in het Grieks. En je vindt het bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6 vers 20. Timotheus, bewaar het jouw toevertrouwde pand, terwijl je je afwendt van het onhoddelijke gezwets en de tegenstelling van de ten onrecht zogenoemde gnosis, kennis. Nu, deze dwaaleraars die geloven dat enkel speciale geheime kennis redding brengt. Kennis die geheim is en enkel gevonden wordt onder de ingewijden. En het is natuurlijk alleen toegankelijk voor een kleine elitegroep die een bovenzinnelijke toestand kunnen bereiken door kennis van of kennismaking met het goddelijke. Nu, de vroege christelijke versie van de gnosis, en er waren de verschillende, dat bestaat eigenlijk hoofdzakelijk uit ideeën die ze geleend hebben uit de Griekse filosofie en Joodse en christelijke opvattingen die vermengd zijn met elkaar. Er zijn vele varianten in de oudheid. Maar waarom zeg ik u dat? Wel, omdat de precieze inhoud van wat er circuleerde in Efeze eigenlijk niet voor 100% te achterhalen is. Ja, ook ergens logisch, Paulus hoeft dat toch niet uit te leggen. Niet in deze brief, Timotheus weet precies waarover dat het gaat. Maar dat wil niet zeggen, dat wil ik er meteen bij zeggen, dat we er ons geen beeld van kunnen vormen. Nee? Later daar meer over. Nu, er zijn drie gegronde redenen die wil ik tonen om aan te nemen dat die valse leraars ook leiders van de gemeente zijn. En als je gaat kijken bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, vers 1 tot 16, dan zie je dat daar een aanzienlijke nadruk gelegd wordt op de aard en het karakter van het leiderschap in de gemeente. De omschrijving die je dan vindt van goed leiderschap, hoe kan je dat herkennen? Dat is de bedoeling. Wel, dat staat vooral in schril contrast met de houding en de praktijk van de dwaalleraars. Om je een voorbeeld te geven. Hoofdstuk 3, vers 2. De opziener dan moet onberispelijk zijn. Het gaat daarover zijn getuigenis naar buiten uit. Nu, dat zijn die mannen al niet, kan je verder lezen in de brief. Man van een vrouw, nuchter, ingetogen, waardig, gastvrij. En dan komt het, geschikt om te leren. Nu, als er iemand is die niet geschikt is om te leren, dat is de thesaurus wel, hé? Geen drinker en dan geen vechter, maar inschikkelijk, niet twistziek en niet geldzuchtig. Stuk voor stuk problemen die in deze brief iedere keer gezegd worden over de dwaaleraars, mensen. En dan wordt er ook gezegd hoe dat je oudsten die goed kunnen besturen kunt herkennen. En 5 vers 17. Laat de oudsten die goed besturen een dubbele eer worden waard geacht. Vooral zij die arbeiden in woord en leer. Dus goed leiderschap, dat laat zich niet opmerken in het feit dat je een goede entertainer bent, nee. Maar of dat je bekwaam bent om je medegelovigen goed te kunnen onderwijzen. Nu, als er iets is wat mij regelmatig opvalt, is dat vele verantwoordelijken hier in Vlaanderen niet aan deze elementaire voorwaarden voldoen. Maar theologisch gezien niet goed onderlegd zijn en zeer zwak staan. En dat geeft grote gevolgen, want slechte theologie dat leidt onvermijdelijk tot een slechte praktijk en veel pastorale problemen in een gemeente. Men schijnt gewoon niet te begrijpen dat je anderen niet verder kan brengen dan dat je zelf inmiddels gekomen bent, hè? En dat is ook de reden waarom dat Paulus Timotheus stimuleert in 1 Timotheus 4 vers 14, om zijn gaven die hij heeft niet te verwaarlozen, maar om zichzelf te ontplooien, zodanig dat iedereen ziet in zijn omgeving dat hij vooruitgang maakt, dat hij groeit. Ten tweede, er is hier ook sprake van tuchtsancties ten aanzien van leiders in de gemeente. Nu, als je de brieven van Paulus een beetje kent, vind je dan nergens dat er tuchtsancties moeten opgelegd worden ten aanzien van oudsten. wat de ernst van de situatie in de gemeente van Efeze ook duidelijk maakt. En belangrijk is ook om hier te zien dat Timotheus niet opgeroepen wordt om oudsten aan te stellen om de gemeente op orde te krijgen, zoals men in de traditionele benadering denkt. De situatie is echter hier dat bepaalde oudsten dwaleraars in publieke zonde leven en dus uitgesloten moeten worden en vervangen moeten worden. Vandaar dat hier ook gewezen wordt op waakzaamheid bij aanstelling van leiderschap. Ja, en Paulus kan het weten, niet? Want het is hij die naar alle waarschijnlijkheid die oudsten heeft aangesteld, he? In de wezen. Hij weet waarover dat hij het heeft. He? En ten derde, wat ook heel belangrijk is voor mij, is dat deze brief, weliswaar aan Timotheus, maar over zijn hoofd heen, indirect gericht is aan de gehele gemeente. Ja, gezien dat het hier gaat om oudsten van de gemeente die verantwoordelijk zijn voor die dwaalleer, zou elke brief die Paulus rechtstreeks aan die gemeente richt, in hun handen terechtkomen. En dat had hij nooit voorgelezen worden bij de gemeente, dan gooien ze hem direct in de vuilbak. Vandaar is de enige weg voor Paulus om gehoord te worden, om dat te doen via Timotheus. En Timotheus komt in de gemeente en zegt, broer en zuster, ik heb een brief gehad van Paulus. Moet ik hem een keer voorlezen? En dan horen ze het. Goederdacht, hè? Dus kan je me daarin volgen in dat punt, want dat is wel belangrijk om te zien, hè? Als je opnieuw leest, moet ik erop letten. Timotheus weet al die situaties die daar beschreven worden, nee? Maar over het hoofd van Timotheus heen zijn ze bedoeld voor de broers en zusters in Efeze. Ja? Maar kom daar straks nog op terug. Nu, wat is de inhoud van die valse leer? Wat kunnen we toch uit de brief opmaken? Wel, er is allereerst sprake van mythes en eindeloze geslachtsregisters, hebben we gelezen. Wat dat precies is, dat weten we gewoon echt niet. Moet daar eerlijk in zijn. Die geslachtsregisters kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld, ja, hoe dat die dwaalleraars zichzelf legitimeren. Hè? Je kent het principe in de oudheid. Vertel mij wie dat je voorouders zijn en ik zal zeggen wie dat je bent. Dus als je je stamboom kan herleiden tot voorname namen, dan heeft hij dat geloofwaardigheid, hè? En cachet. Dus dat kan heel goed mogelijk zijn dat dat is. Wat mij vooral interesseert en wat ik je aandacht wil opvestigen is het volgende. Namelijk dat zij aanzetten tot zelfvernedering en ascetisme. En daarvoor wil ik uw aandacht vestigen op hoofdstuk 4, vers 1. De Geest nu zegt nou uitdrukkelijk dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl ze zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen. Straffe taal, hè? Die in huichelarij leugen spreken en hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. Zij verbieden te trouwen, lees goed dat er staat, hè? Ze verbieden te trouwen, en gebieden zich van voedsel te onthouden. En het is bijvoorbeeld wellicht om die reden dat Paulus zegt, als je even verder kijkt, in hoofdstuk 5, vers 22, hè, daar zit er precies dat tussen gegooid, dan zegt Paulus, leg niemand snel de handen op tegen Timotheus, en heb geen gemeenschap met de zonde van anderen, houd je rein. En dan ineens, out of the blue, drink niet langer alleen water, maar gebruik een beetje wijn om je maag en je veelvuldige zwakheden. De dwaalleraars vinden het drinken van wijn onrein. En meen dat je door onthouding dichter bij God leeft. He? En wat zegt Paulus? Heb geen gemeenschap met de zonde van anderen, zegt hij. Houd je rein en drink al wijn voor je maag, want daar is niks mis mee. Anders heeft dat geen enkele zin, he, om dat in die context te schrijven, lieve mensen. Nu, dat is trouwens ook een heel opmerkelijk verschijnsel in onze dagen, dat mensen die geestelijk willen zijn, zich beginnen van allerlei zaken te onthouden. Alsof dat je dat dichter bij God kan brengen. Welk beeld heb je dan van God? Dat hij heel veraf is en dat je heel hard je best moet doen om dichterbij te komen? En dat hij vooral de grote pretbederver is, hé? Zijn ze dan vergeten dat de Heere God Eden creëerde voor de mens? Nou, die mensen geloven, hoe dichter hij bij God komt, hoe minder vreugde dat er te beleven valt. Hoe somberder dat leven wordt. En moet eens in dat verband kijken, dat Paulus spreekt over het evangelie. In 1, hoofdstuk 1, vers 10. Dan zegt Paulus, deze mensen, dus die dwaalleraars, die verkondigen, zegt hij, in het tweede gedeelte van vers 10, al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij is toevertrouwd. Het evangelie van Paulus, dat is niet de heerlijkheid van de ongelukkige zuurpruim en pretbederver. Daarom ook in 1 Timotheus 4, vers 4 vinden we, want al het door God geschapene is goed en niets is verwerpelijk, als het met dankzegging wordt genomen. Ik denk dat het toch belangrijk is omdat ik het onderstreep. Nu, gelijkaardige opvattingen die we vinden hier, dat men aanspoort om absoluut niet te trouwen en zich voornamelijk van voedsel te onthouden, dat duikt trouwens al 5 jaar voorheen op in de Lycusvallei, met name de gemeentes van Colosse en Laodicea bevinden zich daar. En daar moet Paulus tegen optreden. Een tekst die we de vorige maal ook overdacht hebben, Colosse 2 vers 18, ik zal het u gewoon voorlezen. Laat niemand u de prijs ontzeggen, doordat hij behagen schept in zelfvernedering en engelenverering, ingewijd in wat hij gezien heeft zonder reden, opgeblazen door het denken van zijn vlees. Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft aan inzettingen? Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dingen die alle door het gebruikte niet gaan naar de geboden en leringen van mensen. Dus telkens malen zie je ook daar mysterieuze hogere kennis, de gnosis en het onthouden van voedsel. Ja, in de oudheid is dit zo kenmerkend. Men is ervan overtuigd dat geheime mysterieuze kennis alleen redding kan brengen. En dat geeft een heel grote aantrekkingskracht op mensen. Zeker in de tweede en de derde eeuw wordt dat de pest onder de christenen. Maar voor Paulus is alles in Christus. Als je zoekt naar ware kennis, dan moet je naar de Heer Jezus kijken, zegt Paulus. Nu, zij verbieden te trouwen en gebieden om zich van voedsel te onthouden, vinden we in onze passage. Dus dat betekent, vrienden, dat er iets onheiligs en onrein is aan het eten van bepaald voedsel en aan intimiteit tussen man en vrouw. Voor vrouwen die heilig willen leven, is huwen en kinderen krijgen geen goede zaak, hè? Ze verontreinigen zich. En wat zegt dat dan over de zekerheid van hun behoudenis? Als ze zich zo blijven verontreinigen, zou dat misschien de sleutel zijn om dat heel moeilijke vers in 1 Timotheus 2 vers 15 in die context te begrijpen? Want wat staat er dan, Marleen? Alsjeblieft.
Maar zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengen, indien zij blijft in geloof, liefde en heiligen en betogenheid.
Ja, ik denk dat er al voor iets te zeggen is om dat vanuit dat oogpunt te bekijken. Maar ik kom daar straks op terug. Dus het wordt voorgesteld, de leer als gnosis, de zogenaamde hogere kennis, heb ik ook al gezegd. Maar dan, misschien een moeilijke uitdrukking, maar ik ga het uitleggen. Ik denk dat dit hier gaat om proto-gnostische ketterijen. Wat bedoel ik daarmee? Wel, de gnostische dwaalleer, die komt eigenlijk pas tot zijn volle ontplooiing in de tweede en de derde eeuw. En vele uitleggers zeggen, ja, maar ja, wat er in Efeze gebeurt en in Colosse en die andere gemeenten, dat is nog geen gnostiek zoals dat in de tweede en de derde eeuw plaatsgrijpt. Nee, dat is waar. Maar wat hij vindt is dat de zaadjes van die gnostische dwaalleer die in de tweede en de derde eeuw, zeg maar, volledig doorbreekt, dat je die vindt in die gemeentezaal. De zaadjes ervan. Daarom noem ik het proto-gnostische ketterijen. En wat gaat het dan over? Wel, en dat is mijn interpretatie, die ga je niet veel vinden, maar ik geloof dat het vooral gaat om ketterse opvattingen over Adam, Eva en de zondeval. Daar is zeker iets voor te zeggen, ik kom daar later op terug. En mogelijk ook vermenging, dat is wat dan met syncretisme bedoeld wordt, Joodse fabels, en dan vooral fabels over Eva, en de heidense gedachten over de godin Artemis, die de godin van de Efeziërs is. En voordat je binnenkwam en de tempel van de godin Artemis getoond, ik kan daar zo'n 3D-presentatie van, dacht dat eerst op te nemen, maar het zou veel te ver voeren. En eigenlijk, dat laatste punt ga ik niet uitwerken. Voornaamste punt zijn die mogelijke ketterse opvattingen over Adam en Eva en de zondeval die ik wil laten zien vanavond. Kan iedereen mij tot nu toe een beetje volgen? Is dat overzichtelijk genoeg? Nu, wat is het gedrag en de mentaliteit van die dwaalleraars? Dat vind ik toch ook wel belangrijk om daar een moment bij stil te staan. Wel, van in de opening wordt ons gezegd dat ze twistziek zijn, eigenwijs en ziekelijk uit op woordenstrijd. En dat is niet overdreven. Want het gaat hem niet om het welzijn van mensen, nee. Zij willen vooral hun tegenstanders vernederen en hun reputatie te gronde richten door een pingpong met argumenten, nee. Kijk, dat zulke mensen? Ze beschouwen de tegenstanders ook als een reële bedreiging, hè? Voor hun positie, Maar ook voor nog iets anders, hé. Money, money, money. Ze doen het voor het geld, hé, mensen. Ze zoeken de confrontatie om telkens de maat te nemen van hun tegenstanders. Een soort armworstelen, maar dan met de hersenen. Dat vinden ze de max, die man. Een tweede punt dat ik hierop wil je aandacht op vestigen, ja, ze zelf aanmeten als leraars van de wet, dat wel gezien, maar ze bidden kennelijk alleen voor selecte groepen. Ja, het hogere stadium van kennis bereiken, dat is maar voor een selectief groepje weggelegd, hé. En ik meen dat te kunnen afleiden uit hoofdstuk 2, vers 1 tot 6. Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen, want er is een God en een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Dus begrijp je, ik geloof dat het in die context is dat we deze passage ook dienen te begrijpen. Nu, wat we ook vinden, is dat deze mannen hun weg maken in de huizen, of huisgemeenten, en vooral bij de jonge weduwen. Nu, dat is geen kritiek op vrouwen, maar er is wel iets aan hun leringen waar vrouwen gevoeliger voor zijn, en dan vooral kwetsbare vrouwen als jonge weduwen bijvoorbeeld. Vraag me niet naar de reden, maar het is gewoon weg zo. En, niet te vergeten, wat dat ook heel belangrijk is, kennelijk veroorzaakt het gedrag van de betrokkenen laster. We hebben er toch in de vorige avond bij stilgestaan hoe onacceptabel het is voor Paulus dat het evangelie en de naam van de Heer Jezus gelasterd wordt en in het gedrang komt door een slecht getuigenis dat een struikelblok vormt voor de buitenwereld. En kennelijk wordt door deze dwaleraars en hun volgelingen de naam van God ernstig in opspraak gebracht in Efeze. Nu, wat is Paulus' reactie op de crisis? Wel, we hebben het al gelezen. Hij beschouwt het als demonisch. En zij die hen nalopen, gaan niet met de Heer Jezus Christus achterna, maar ze lopen achter de Satan aan. En wat dat belangrijk is voor onze overdenking van deze avond, is dat Paulus al twee dwaleraars geëxcommuniceerd heeft, namelijk Hymenaeus en Alexander. En ik kan dat lezen in hoofdstuk 1, vers 20. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd, staat er daar. Nu, het lasteren is dan niet de naam van God laster, nee, maar het is in de naam van God dwaalleer onderwijzen die lasterlijk is. En wat Paulus hen wil afleren. En wat zeer belangrijk is voor onze brief, is dat minstens één van die twee mannen dat gewoon vierkant zijn voeten aanveegt en actief blijft in Efeze. Want anderhalf jaar later schrijft Paulus opnieuw aan Timotheus, en kijk eens in 2 Timotheus 2 vers 16. Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets, want ze zullen voortgaan tot toenemende goddeloosheid en hun woord zal als kanker voortwoekeren. Zie, hier heb je het. Onder hen zijn Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgehad en die het geloof van sommigen omverwerpen. Dus wat zien we hier? Kennelijk is die Hymenaeus een jaar en een half later nog steeds aan het werk en blijft hij nog steeds problemen veroorzaken. Maar nu heeft hij een nieuwe partner. Hè? Alexander die heeft wellicht de gemeente verlaten en Hymenaeus heeft een nieuwe bondgenoot en Philetus gevonden. En naar alle waarschijnlijkheid is die Alexander na zijn uitsluiting door Paulus naar Troas vertrokken en is hij de directe verantwoordelijke later voor Paulus in arrestatie. Kijk eens in 2 Timotheus 4 vers 13. Timotheus gaat Paulus achterna reizen naar Rome, want ondertussen zit hij weer gevangen, hè, zijn laatste gevangenschap. En dan zegt hij, als je komt naar Rome, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkamenten. En dan zegt hij, Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem verhelden naar zijn werken. Dat is niet Paulus een gewone taal, in mensen. Dus waarschijnlijk is dit dezelfde Alexander die we tegenkomen in de eerste Timotheusbrief. En dan zie je, waarom wijs ik u daarop, dat deze mannen van geen kleintje vervaard zijn. Hé? Alexander gaat Paulus achterna en hij draagt hem uiteindelijk over aan de autoriteiten, waardoor dat Paulus gevangen gezet wordt en opnieuw in Rome terecht moest staan. En weet je nog, toen we de Romeinenbrief overdacht hebben, wat dat Paulus zijn plannen waren, waarom dat hij de brief schreef aan de Romeinen? Omdat hij heel graag zijn werkterrein had verlegd en uit Rome een nieuwe uitvalsbasis had. Hij wou naar Spanje gaan, weet je het nog? En wel, dat heeft deze man wel eens toch gevolgestoken. Hè? Die oudere mannen hier, ze worden oudste genoemd, maar ze zijn ook van leeftijd, die al jaren leiding en onderwijs geven, zijn dus gevaarlijk. En Paulus, die beseft maar al te goed dat de nog jonge Timotheus wat dat betreft eigenlijk voor een gigantische uitdaging staat. En je is bezorgd voor Timotheus, of dat hij die zware last wel aan kan. Dus begin je een beetje in te leven in de situatie, je mensen? Dus de bedoeling van Paulus schrijven, ik heb u de traditionele uitleg gegeven, nu heb ik een alternatieve uitleg gegeven, en het is duidelijk voor mij dat Paulus, hij hoopt spoedig terug te zijn, hij wil zeker terugkomen naar Efeze, maar goed, spoedig, dat is heel relatief in de oudheid, en zeker voor iemand als Paulus. En nu schrijft hij deze brief omwille van de noodsituatie waarin dat Timotheus verkeert in afwachting op zijn komst. En we vinden dat er een duidelijke boodschap is gericht aan de gemeente en een duidelijke boodschap aan Timotheus. Nu, wat is de boodschap aan de gemeente? Ja, hoe dat men zich moet gedragen. Want er is slechte leer die zijn ronde doet in de gemeente, wat automatisch leidt tot slecht gedrag. En dat betekent heel concreet voor hen, de valse leraars verwerpen die vertonen wie dat ze werkelijk zijn, daarom die beschrijving in deze brief, zodat ze aan de hand van het profiel dat Paulus heeft, ze kunnen identificeren, en dan moeten ze vasthouden aan de waarheid in woord en daad. Met andere woorden, ze moeten het voorbeeld van Timotheus gaan navolgen. Want ook daar geeft Paulus duidelijke richtlijnen in deze brief van Timotheus, wees een voorbeeld voor hen. En ten derde moeten ze Timotheus respecteren, al was hij Paulus zelf. Hij vertegenwoordigt dat Paulus, hè? En er is ook een duidelijke boodschap aan Timotheus. Hij moet die promotie van valse leer, die dat welig tiert, hij moet er zo snel mogelijk daar een einde aan maken. En nu komt een belangrijk punt voor de passage van vanavond. Stop vooral de vrouwen die tonen licht vatbaar te zijn voor die dwaalleer. En geef acht op jezelf en gedraag je op gepaste wijze. Je kan zien in 4 vers 16 dat die oproep komt nadat hij dat gecontrasteerd heeft met de valse leraars die hij eerst beschrijft. En dan bemoedigt Paulus hem, wees sterk en standvastig in je opdracht. Ik sta volledig achter je, zegt hij. Dus om even te recapituleren, mensen. We hebben gezien in Handelingen hoofdstuk 20 dat Paulus al voelde toen hij daar afscheid nam van de oudsten in Efeze, dat er toen al iets niet in naak zat met sommige van die oudsten. Ondertussen is wat hij toen voorzag inmiddels een feit geworden, zien we hier heel duidelijk. Onder die lokale oudsten zijn er die medegelovigen achter zich aantrekken en aftrekken van de gezonde leer. En gezien dat het dan in Efeze om huiskerken gaat, zijn er wellicht al huiskerken, want er waren er meerdere, zijn er wellicht al huiskerken die volledig gecapituleerd hebben en die hun oudsten achterna lopen in die dwaling. En onder die dwalende oudsten zijn er vooral een aantal die ook invloed krijgen bij jongere weduwen, want deze vrouwen stellen hun huizen open voor hen. Of anders gezegd, er ontstaan nieuwe huiskerken in die huizen van de jonge weduwen, van waaruit dat die dwaalleer zich razendsnel als een kanker aan het verspreiden is. Je kan het erover lezen in hoofdstuk 5, vers 13. En tevens leren zij ook in ledigheid rond te gaan bij de huizen, niet alleen in ledigheid, maar ook babbelachtig, bemoeiziek, sprekend wat niet hoort. Ja, sorry, dat is een vrouwelijk cliché, maar ze zijn niet babbelachtig. Babbelziek, zoals menig vertaling aangeeft, dat betekent het woord nooit mensen. Het gaat hier om dwaze, ijdele praat, valse leer. Ze spreken wat dat niet behoort. Vandaar dat Paulus even verder in vers 15 zegt dat ze niet langer Christus achterna gaan, maar de Satan achterna gaan. En in de 2 Timotheusbrief, hoofdstuk 3 vers 6, omschrijft Paulus deze dwaalleraars en vrouwen als volgt. Want onder hen, onder die dwaalleraars, zijn er die de huizen binnensluipen en vrouwspersonen inpalmen die met zonde beladen zijn en gedreven worden door allerlei begeerten. Vrouwen die altijd willen leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Hier zie je duidelijk dat die valse leraars zich een weg gebaand hebben in de huizen van die vrouwen. En dat is nu volgens mij, broeders en zusters, het hoofdpunt, de hoofdreden voor die moeilijke passage in 1 Timotheus 2 vers 8 tot 15. Dit vormt voor mij de achtergrond. Nu kunnen we de probleemtekst eens lezen met alles wat we nu net overdacht hebben. En je gaat zien, je had al direct een heel ander beeld in. 1 Timotheus 2 vers 8. Ik wil dan dat mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. Evenzo dat ook vrouwen zich tooien in waardige kleding, met bescheidenheid en ingetogenheid, niet met haarvlechten en goud of parels of kostbare kleding. Maar, zoals het vrouwen past, die belijden godvrezend te zijn door goede werken. Een vrouw moet zich stil in alle onderdanigheid laten leren, maar ik sta een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst, maar ze moet stil zijn. Want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva, en Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. Maar ze zal bewaar blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. Nu ik denk, met alles wat we overdacht hebben, vrienden, wat we in hoofdstuk 2, vers 8 tot 15 vinden, zie je toch duidelijk dat Paulus problematisch gedrag onder de Efeziërs corrigeert. Dat het hier niet gaat om instructies hoe dat mannen moeten bidden in de kerk en hoe dat vrouwen moeten gekleed zijn. Want als er hier gezegd wordt dat de mannen in elke plaats moeten bidden met opheffing van heilige handen zonder toorn en twist, dan zou je moeten al zien dat dat direct gericht is tegen die valse leraars die twist ziek zijn. En misschien zelfs, denk dat er veel voor te zeggen is, strijd voeren en publiekelijk bidden. Tegen mensen gaan bidden. Opheffing van heilige handen, dat is wel een typisch Joods gebruik, hé? Waarmee dat je te kennen geeft dat je niets in handen hebt wanneer je tot God nadert. Dus bidden met opheffing van heilige handen, dat is geen universele oproep tot een specifieke gebedshouding. Hé? Maar hier in de context dat je ervoor moet zorgen dat je vrij bent van schuld, dat je niet betrokken bent in die geschillen en in die twisten die woeden in de gemeente, die het gevolg zijn van die valse lering. Zorg dat die handen, zegt Paulus, niet druipen van bloed van de persoon van wie dat je net zijn reputatie te grond hebt gericht. Ik geloof dat je in die context moet zien. Waar ik je ook wil op wijzen, is dat vers 9 tot 10, ik heb je dat de vorige keer eigenlijk al een beetje aangegeven, dacht ik toch, dat dat gericht is tegen gegoede vrouwen die al te opzichtig gekleed zijn. Nu, er zijn trouwens hier ook vele aanwijzingen, er zijn oude beelden gevonden in Efeze, dat dat verschijnsel van die nieuwe Romeinse vrouw, weet je nog, dat dat ook de rijkere vrouwen in Efeze ging gaan beïnvloeden. Er is daar wel degelijk bewijs van. Trouwens, dan merk je ook al aan die corrigerende instructies over hun kleding, over hun kapsels. Dat is toch een duidelijke aanwijzing dat die vrouwen in Efeze ook niet allemaal een toonbeeld van bescheidenheid en ingetogenheid waren. Nu, of dat er daarmee ook losbandig en overspelig gedrag gepaard ging, daar is in die brief eigenlijk geen enkel bewijs voor. Maar dat ze zich meer sociale vrijheden permitteerden en zich ook gingen gaan profileren in de samenleving, dat is wel overduidelijk. Er is zelfs bewijs dat vrouwen van de hogere klasse in Efeze, ja, dat ze niet langer de vrouw van waren, maar belangrijke posities in de stad gingen gaan bekleden, als priesteressen. Priesteressen, men er ook zo'n eng beeld van, dat gaat meer dan alleen om religieuze verantwoordelijkheid in mensen. We moeten ons beeld dat toch een keer een klein beetje gaan bijstellen, want in een Grieks-Romeinse stad als Efeze hadden die vrouwen niet alleen de religieuze autoriteit, maar dat was ook evenzeer parallel aan de wetgevende, juridische, financiële of militaire autoriteit van de ambtenaren van de stad. Aan de tempel verbonden was er een financieel centrum, hé? Het was een soort nationale bank van Efeze, net zoals dat je in Rome de pauselijke bank daar hebt, hé? Juist hetzelfde. Dat weten we hebben daar getuigenissen van. Daar namen vrouwen belangrijke functies in. Nu, waarom vertel ik u dat? Wel, herinner de situatie die we vorige keer overdacht hebben van de vrouwen, de welgestelde vrouwen in het Romeins-conservatieve Korinthe. Dat was dat ondenkbaar, hè, mensen? Dus zie je wat ik u al heb aangegeven, dat de situatie voor vrouwen, in dit geval welgestelde vrouwen in Efeze, dat die totaal anders was dan voor vrouwen in Korinthe. Ja? Ik dacht dat het toch wel een keer belangrijk was om dat hierop te wijzen. Nu, ik wil een heel aantal bemerkingen maken om u te laten zien dat dit alles behalve een eenvoudig te verklaren passage is. Ik hoop dat je na deze avond, wat dat je ook komt, en er had daar iemand achter in een preekstoel staan, en die slaat zijn Bijbel open op 1 Timotheus 2 vers 10, en die zegt, kijk hier mensen, het is toch heel duidelijk hoe dat vrouwen zich moeten gedragen in de gemeente? Hoeveel diploma's dat je ook hebt, het interesseert me niet, maar achter vanavond ga je zeggen, die weet niet wat dat over spreekt. En dat meen ik, maar het is echt geen gemakkelijke passage. Een eerste probleem. Let er eens op de overgang van meervoud naar enkelvoud in vers 10 en vers 11. Het gaat eerst over vrouwen, het algemeen vers 10, en dan gaat het over naar vrouw. En ik wil er toch hier de bemerking mee maken, goed, als het gaat over een vrouw, gaat het dan om een gehuwde vrouw of niet? Dat is niet voor de hand liggend, want het woord is hetzelfde in de grondtekst. En hier in de oorspronkelijke taal staat er in vers 11 en vers 12 geen voorzetsel voor vrouw of man. Dus dat woordje een vrouw, een man, staat er niet in. Geen voorzetsel. Dus het is niet simpel om hier te bepalen over wie dat Paulus het hier nu precies heeft. Ten tweede, let ook hier hoe dat vers 11 begint en eindigt in vers 12 met stil zijn. Vers 11, een vrouw moet stil zijn, maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst, maar zij moet stil zijn. Nu, als een vers opent met stil zijn en hij eindigt met stil zijn, wat wil dat dan zeggen? Dat dat heel bepalend is voor dat vers. Maar het woordje voor stil zijn zonder moeilijk te doen, is hier hesychia. En dan gaat het hier niet om absolute zwijgplicht. Dat zijn andere woorden voor in de Griekse taal. Dat woord betekent hier rustig zijn. Dat zou een veel betere vertaling zijn of stil zijn. Rustig zijn. En dan staat er dan natuurlijk tegenover dat die vrouwen niet rustig zijn, maar onrustig. De tegenhanger laat ook zien dat het dan gaat om vrouwen die lawaaierig en opstandig zijn, die zorgen voor onrust en beroering. En dat past wel goed in de context hier, als je mij vraagt. Als er dan staat, een vrouw moet zich stil en in alle onderdanigheid laten leren, dat betekent gewoon dat ze zich op een rustige, respectabele, onderdanige manier moet laten leren. Met andere woorden, dat is hier eigenlijk gewoon het gepaste gedrag voor iedere goede student. Dat is niks abnormaals hier. Ja? En let ook dat vrouw en man in vers 12, dat het opnieuw enkelvoud is en puur letterlijk genomen, maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst, letterlijk genomen dat dat hier niet algemeen is. Dat vers in de meest letterlijke zin zegt niet dat vrouwen geen mannen kunnen leren. Tenzij dat natuurlijk vrouw en man als een categorie-aanduiding ziet. En meestal wordt het zo begrepen. Want als je het ziet als een categorie-aanduiding, is van toepassing op alle mannen en vrouwen in Efeze. En het is hier toch belangrijk om op te merken dat in die voorafgaande vers, in vers 8 tot 10, Paulus instructies geeft aan mannen en vrouwen, meervoud. Waarom dan die verschuiving hier van meervoud naar enkelvoud? Heeft Paulus het hier over een bepaalde vrouw in die passage, die niet bij name genoemd wordt, maar dat Timotheus direct weet over wie dat gaat? Of gaat het hier over een specifiek koppel waar hij het over heeft? Dat is allemaal mogelijk hier, puur taalkundig gezien is dat mogelijk. Dus ik wil het je maar aangeven dat dat hier allemaal zo simpel nog niet is, beste vriend. Het volgende dat ik je wil opmerken is het werkwoord. Niet toestaan, dat is in het Grieks zonder moeilijk te doen, maar moet die toon, epitrepo. Nu, dat werkwoord, dat wordt nooit gebruikt om brede of definitieve uitspraken of opdrachten aan te geven. Het wordt meestal gebruikt om toegevingen of tijdelijke bepalingen aan te geven. Ik geef je een voorbeeld, er zijn er tientallen in het Nieuw Testament, maar eentje dat je kent, Matteüs 19 vers 8, als het dan gaat over de vraag over die scheidsbrief, wat zegt de Heer Jezus daarover? Mozes heeft om de hardheid van uw harten u toegestaan, uw vrouw te verstoten. Epitrepo. Maar hij zegt dan verder, maar van het begin af is het echt niet zo geweest. Dus zie, in die context wordt dat woord telkens maar gebruikt. Dus het gaat niet om universeel iets, maar om iets lokaals, iets specifiek of iets beperkt. Dus dat is toch wel belangrijk om dat hier heel duidelijk te zien. Want wanneer dat Paulus het heeft over een nadrukkelijk bevel, dan gebruikt hij een ander woord. Trouwens, dat woordje hier, epitrepo, komt maar één keer voor in heel die brief weer. Als het gaat om een nadrukkelijk bevel, gebruikt Paulus een ander woord, paragello, 7 maal hier in die brief. 1 keer epitrepo, 7 maal paragello, om een bevel aan te duiden. 1 voorbeeldje ook maar, dat is niet de bedoeling dat ik het hier allemaal laat zien, maar 1 Timotheus 6 vers 17, dat wordt er gezegd, beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw niet hoogmoedig te zijn en een hoop niet gevestigd hebben op de onzekerheid van de rijkdom. Ja, dat is geen beperkte tijdelijke of lokale aanduiding. He. Dat is voor alle tijden zelfs. Dat is universeel. Vers 11 is een bevel. Een vrouw moet zich stil in alle onderdanigheid laten leren. Maar vers 12, maar ik sta een vrouw niet toe, is geen nadrukkelijk bevel te noemen. Ja. Het volgende, nog een die heel belangrijk is. Als er staat, maar ik sta een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst, het woordje dat mag heersen hier vertaald is, is autenten. En dat wordt met een heel mooi woord in de vaktaal een hapax legomenon genoemd. Weet je waarom? Omdat dat maar 1 keer voorkomt in heel de Bijbel. 1 keer. Normaal gezien wordt voor het woord heersen exousia gebruikt. Alleen al op basis van dat, op een woord dat maar 1 keer in de Bijbel komt, een heel dogma opstaan, theologisch vind ik het al niet verantwoord als je mij dat vraagt. En het heeft niks te maken met het woord exousia, niks. Het is een heel andere aanduiding. Nu, exousia hebben we al gezien, weet je nog? Dat heel moeilijk vers, 14 dagen terug, 1 Korinthe 11 vers 10, dat een vrouw een macht behoort op haar hoofd te hebben. Ja, dat is exousia. Maar hier staat er autenten. Ja, dat is een heel ander woord, met een heel andere betekenis. Autenten, dat kan betekenen domineren, controleren, maar ook gewelddadig gedrag. Er zit echt een gewelddadige kant aan. En het kan zelfs tot moord leiden. Moorddadig gedrag. Zo wordt het gebruikt. Ja, moet niet zijn in de context van de Bijbel, maar een voorbeeld. Maar zeg maar, in de Griekse literatuur wordt het gebruikt omdat aan te duiden. Dus de vertaling heersen over, en daarom heb ik dat ook hier onderstreept, dat staat er niet in de grondtekst, dat woordje, dat is toegevoegd. Overheersing, zeer slecht, om een relatie man-vrouw aan te duiden, onze Heer heerst ook niet over ons. Dus het is een zeer slechte vertaling. Domineren zou veel beter zijn al. Dat zal een goede stap in de goede richting zijn. Maar zelfs dat is nog te zwak, omdat het dat kwaadaardige, dat vrede, dat giftige kantje die eraan is, mist. Dan moet er hier wel degelijk bij. En het is juist om dat kantje, dat geloof dat Paulus hier in deze context kiest voor dat woord, gezien de specifieke situatie in Efeze, en dat die dwaalleer teweeg brengt in relaties. Maar daar straks meer over. Dus, wat er met autenten aangeduid wordt, is sowieso ongepast gedrag in mensen, voor man en vrouw, in het huwelijk en in de gemeente.
Het concept man en vrouw, en bij de zowel de vrouw hoort de man niet te domineren, hoort ook zijn vrouw niet te domineren.
Nee, absoluut niet.
Paulus in de leerkostland geweest, dat van Christus en vrouw elkaar dienen en niet heersen.
Dat is wat ik altijd zeg, de Heer doet dat ook niet met ons. Ja. Maar je ziet al duidelijk dat het een heel moeilijk verhaal is. Hè? Nu, om door te gaan op autenten, Chrysostomus, dat is een kerkvader, als ik me niet vergis, uit de 4e of 3e eeuw, kan het nu niet uit mijn hoofd zeggen, maar hij gebruikt dit woord, autenten, in een preek van hem, een homilie is een preek, om despotisch gedrag aan te geven. Dan weet je al genoeg welke richting dat uitgaat. Hij schrijft in zijn boodschap dat mannen nooit op deze manier met een vrouw mogen omgaan. Dus despotisch gedrag gaat in die richting, en zoals dat je wellicht weet, is een despoot nooit niet tevreden, hè, als hij nee als antwoord krijgt. Dat zegt al een beetje waarover dat gaat. Hé. Nog een belangrijk punt hier, lieve mensen. Er is hier een noodzakelijke keuze die er moet gemaakt worden. Gaat het hier om leren en heersen. Ik sta een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst. Twee verschillende aparte dingen. Of gaat het hier om een stijlfiguur? Waarbij dat een begrip wordt aangeduid door twee woorden aan elkaar te koppelen door en. Dus in plaats van leren en heersen, heersend leren. Dat is wel belangrijk, hè? Je moet die keuze hier maken. Taalkundig is het allebei mogelijk. Maar wat je kiest, bepaalt wel welke richting dat je uitgaat. Hè? In het eerste geval, als het gaat om leren en heersen, ja, dan hebben beide niks met elkaar te maken. En is leren niet van toepassing op mannen. Hè? Het is heersen die op mannen slaat dan. Maar niet leren. Ja? En dan past leren heel goed bij vers 11. Een vrouw moet zich stil laten leren, maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert. Of anders gezegd, een vrouw moet eerst leren, maar ze is er niet klaar voor om anderen te leren. Dat is trouwens het probleem, hè? Wat dat die vrouwen doen in Efeze. Ze zijn niet vertrouwd met de gezonde leer, ze zijn weggelopen met die dwaalleer, en ze leren in de gemeente, ze gaan in de huizen rond dat wij lezen. Paulus zegt, je moet eerst de gezonde leer leren, en dan kan je pas leren, maar nu ga je niet leren. Ja? Dus dat past heel goed bij vers 11. Als het gaat om een stijlfiguur, en dat wordt met een moeilijk woord een hendiadis genoemd, je moet dat niet met mes en verzetten, dus dat je twee woorden tot één begrip vormt, in dat geval staat Paulus alleen een bepaalde manier van onderwijs niet toe, hè? Heersend leren. Ja? Dus waarom wijs ik daarop? In beide gevallen gaat het hier nooit niet om een algemeen leerverbod. Hè? Ik denk dat dat duidelijk is. Kan je me volgen? Nu, zo'n voorbeeld van zo'n stijlfiguur, zo'n hendiadis, vind je bijvoorbeeld in Openbaring 2, vers 20. Ik wil het ook nog een keer tonen en illustreren, maar dat zo'n hendiadis is. En dat is algemeen erkend. Wat ik nu zeg, is niet iets dat alleen in de Validiaanse vertaling voorkomt. Nee. Dat is algemeen erkend. Openbaring 2, vers 20. Maar ik heb tegen u dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat begaan. En zij leert en misleidt mijn slaven om te horeren en afgodenoffers te eten. Dus het gaat niet erom dat ze leert en misleidt. Nee, ze verkondigt misleidende lering of dwaalleer. Dat is hier de bedoeling, zie je? Dat is zo'n stijlfiguur. Dus dat is heel goed mogelijk in 1 Timotheus 2, vers 12. Je moet dat kiezen. Eén van de twee. Maar in beide gevallen kan je niet spreken van een absoluut leerverbod in mensen. Ja? Dus hoe dat het ook zij, laat dat nog in het midden, er is niets wat erop wijst dat vrouwen geen gezonde leer zouden mogen onderwijzen. Er is hier niks dat erop wijst dat godsvrezende vrouwen die goed onderlegd zijn in de gezonde leer, dat ze geen onderwijs zouden mogen vinden. Je vindt daar geen enkel aanknopingspunt voor. Dus zou ik het interpreteren, wel gezien de situatie, moeten vrouwen afzien van slechte leer te geven en agressief, bazig gedrag wordt door Paulus niet toegestaan. En volgens mij is er wel degelijk een verband tussen die slechte leer en dat agressief, bazig gedrag bij sommige van die vrouwen. Want die slechte leer heeft volgens mij betrekking op valse leringen over Genesis 1 tot hoofdstuk 3, die Paulus volgens mij dan corrigeert in de versen 14 en 15. Straks ga ik dat uitleggen. En het agressief, bazig gedrag, dat zie ik vertaald in het ontzeggen van seksuele betrekkingen aan de man. Omwille van hun valse opvattingen wat dat godsvrucht betreft. Celibatair zijn is heilig voor hen. En daarbij hoort dan ook weigeren om kinderen te krijgen. Dus de man geen nageslacht voor hen. Je weet dus wat dat weet in de oudheid. En wellicht het dagelijks opleggen van een ascetisch dieet. Ja, gezien het feit dat bepaald voedsel alleen als onrein aangezien wordt, moet je alle dagen Sandra Beccari eten, hè? Begrijp je dat ik naartoe wil? En moet je inbeelden dat dat teweeg brengt die in een gezin, als die madame ineens ascetisch begint te leven, en dat ze zegt, vanavond niet schat, en morgen ook niet, en overmorgen ook niet, en nooit niet meer. En kinders, is dat geen bazig dominant gedrag dan? Voor mij is dat het meest duidelijke. En dan begrijp ik vers 15 niet dat een vrouw bewaard zal blijven in het kraambed en niet sterven. Vaak wordt dat zo uitgelegd, hè? Maar dat begrijp ik naar de context van die valse leringen. Namelijk dat de vrouw door het ter wereld brengen van kinderen de behoudenis niet kan in gevaar brengen. Indien dat zij, en zij is man en vrouw hier terug, hè? Indien dat zij in geloof liefde en ware heiligheid met ingetogenheid leven. En dat in tegenstelling tot de valse lering, niet? Die celibaatschap, kinderloosheid als een heilige deugd zien. Niet? Want als je onrein leeft, kan je geen toegang krijgen tot de hogere kennis. Niet? En als je geen toegang krijgt tot de hogere kennis, kan je niet gered worden. Niet? En om dit te onderstrepen, mensen, volgende woorden die naar de versverdeling bij 3 vers 1 horen, volgens mij bij vers 15. Maar ze zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen, als zij blijven in geloof, liefde en heiligheid met ingetogenheid. Het woord is betrouwbaar. Kijk maar een keer, want dat past niet goed bij dat vers die erachter komt. Die versverdeling is van mens, nee, past veel beter hierbij. Ik laat het u beoordelen. Maar zou het dan niet nodig zijn als het dit betekent dat dat door Paulus dubbel en dik onderstreept wordt, dat het woord van God betrouwbaar is? Ik dacht het wel, hè? Nu natuurlijk, de mensen die geloven in scheppingshierarchie, die zien hier net in die verzen, vers 14 en vers 15, de onderbouwing, zeg maar, voor een algemeen leerverbod onder vrouwen. Dan ze, nee, een vrouw mag niet leren, want Adam is eerst geformeerd en daarna Eva. En het is Adam die niet verleid werd, maar de vrouw die verleid werd en die in overtreding viel. Moet je dan een keer inbeelden wat dat doet in de geschiedenis, hè? Ja, mensen zulke dingen altijd maar horen. En dat ze tegen vrouwen aankijken. En zeg je de grootste verleidster die er rondloopt, hè? Ik geloof niet dat daar ook maar iets mee te maken heeft, mensen. En daarom is het hier ook zo belangrijk om voor ogen te houden dat we ontdekt hebben in Genesis 1 en 2. Weet je nou de scheppingsbeginselen aan de man en vrouw? Die we bevestigd gezien hebben in het onderwijs in 1 Korinthe 11. Dat de scheppingsvolgorde op zich van geen enkele betekenis is. Dus kan dat al zeker niet betekenen, hè? Als Paulus zegt, want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva. Dus zie hoe belangrijk het is om aan die beginselen vast te houden, hè, mensen? Dat is ook trouwens de enigste keer dat dat hier in al de brieven van Paulus vermeld wordt, dat Adam niet verleid werd, maar dat de vrouw verleid werd en in overtreding viel. Dus als dat dan moet begrepen worden, als de reden waarom dat een vrouw niet mag leren, ja, sorry, maar dan gaat dat wel volledig voorbij aan de realiteit van het verhaal in Genesis 3, hè? Want wat laat dat verhaal dat duidelijk zien? Ja, het is Eva die het woord voert, maar Adam stond er wel bij en keek ernaar, hè? Ik heb het niet gezien of nergens gelezen dat hij gerefuseerd had om van die vrucht te eten. Beiden zijn verleid en vielen samen in overtreding, hè? Dat laat het verhaal toch zien, hè? Of overdrijf ik? Je mag tegengas geven, hè? Dus de reden waarom dat Paulus precies de nadruk legt op Eva's verleiding en dat Adam als eerste geschapen is, dat geeft volgens mij heel andere bedoelingen, waardoor er ook een historische verklaring voor is. Er zijn heel wat oud-Joodse, vroeg-christelijke teksten die wijzen op een zeer vrije, zinnebeeldige interpretatie van Genesis 1 tot 3. En waarom zeg ik zinnebeeldig? De hoofdreden, er zijn natuurlijk heel wat mythische elementen, nee? Begint al met een paradijselijke tuin, met bomen met krachten en met een pratende slang. Dus als je op zoek zit naar de hogere kennis, dan zijn dat toch de gebeurtenissen waar je van smelt, met geweldige mogelijkheden om daar intensief over te gaan mediteren en te filosoferen. Dus aan elk element van het verhaal wordt er een zinnebeeldige verklaring gegeven. Trouwens, je mag ook niet vergeten, nee, mensen, moet je nog een keer zeker Handelingen hoofdstuk 19 lezen, want sommige secten binnen het Jodendom werden ook beïnvloed door leringen en praktijken van tovenaars, hé, van Joodse tovenaars en exorcisten. En die waren ook heel goed gekend in de Grieks-Romeinse wereld, ook in Efeze. En dat zijn afvallige Joden die het Judaïsme combineren met het occulte. Lees maar Handeling 19, dan zie je wat voor een occulte wereld dat Paulus dat terechtkomt. Het is dan niet voor niks dat ze er toverboeken en branden steken, nee? Dus dat is echt een zeer occulte wereld. Dus als Paulus zegt of spreekt van lering van demon en de Satan achterna gaan, dan neemt hij dat helemaal niet lichtvaardig in de mond, die mens. Er zijn Joodse mystieke groeperingen die de ronde doen, en die zich vermengen ook met vroege christenen, die er zeer verwrongen ideeën op nahouden over Genesis 1 tot 3. En ik ga u een handgreep geven, dan wil ik mee eindigen, aan opvattingen uit oude teksten die dan vooral zeer populair worden in de tweede en de derde eeuw. Sommige dingen die ik ga tonen komen uit die periode, Maar de geschriften van de vroege kerkvaders die geven aan dat vele van die opvattingen al lang in omloop waren voordat ze opgetekend werden. En trouwens, verschillen van die teksten die dateren uit de tweede en de derde eeuw zijn ook vertaald van vroegere teksten die verloren zijn gegaan. Dus voor mij is dat enorm belangrijk. Maar één ding ga je dat altijd terugvinden, dat Eva op een voetstuk wordt geplaatst. Zij wordt gezien als een machtige heldin. En Adam, ja, hij is een ongelukkige horde die bewust verleid werd. Eva wordt gezien als de geest. Adam is de ziel. En toen dat ze verenigd werden, schonk zij hem het leven. Ja, zij is de geest, hè. De moeder van de levenden. En Eva was toch degene die verlangde naar verborgen kennis. De gnosis van de boom, weet je het nog? En het is de slang die haar dat geschonken heeft, hè. Die haar de ogen heeft geopend. En Eva is dan ook superieur aan Adam, want zij heeft hem goddelijke kennis onderwezen. Als je dat zo allemaal ziet, lieve mensen, ja, dan zie ik vanuit die opvattingen, vers 13 en 14, als een correctie voor al die demonische dwaling die hier staan. En ik geloof dat mijn interpretatie steek houdt, want het houdt echt rekening met goed gedocumenteerde valse leringen die in de eerste en de tweede eeuw en de daaropvolgende eeuwen rondcirculeerden. Dus, wat betekent dan in dat licht vers 11 en vers 12 volgens mij? Wel, in plaats van valse leringen over Adam en Eva te verspreiden en de man tegen zijn wil zaken op te dringen omwille van verkeerde opvattingen wat de godsvrees betreft, moet een vrouw zich rustig houden en de gezonde leer zich eigen maken. Dat is hoe dat ik vers 11 en vers 12 begreep. In de context van de hele brief. Maar nu zie je ook waarom dat nodig is voor heel die brief te doorfietsen. Nee? Want anders heb je daar geen notie van, wat ik hier zeg. En als laatste, wat bedoelt Paulus eigenlijk met die gezonde leer? Want, we moeten eens kijken naar 1 Timotheüs 1, vers 7 tot 11. Het is maar een korte selectie, want Paulus heeft daar een hele opsomming. Ik heb dat eruit gelaten. Dan zegt hij, zij, die dwaalleraars, willen leraars van de wet zijn, zonder te begrijpen het zij wat zij zeggen, of waarover zij zich zo stellig uitspreken. Maar wij weten dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt. Doordat hij dit weet, dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige, maar voor wettelozen en weerspannigen. En dan volgt die opsomming. En dan eindigt dat met de woorden, en al wat verder in had tegen, daar heb je die uitdrukking, de gezonde leer. En dan zegt Paulus in één adem, volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij is toevertrouwd. Dus de gezonde leer heeft heel zeker duidelijk te maken met het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Maar als ik u zeg het evangelie, dan denken jullie allemaal aan een zeer, zeer korte boodschap. Het goede nieuws, dat in de traktaatjes komt. Maar ik wil het toch even nog nader toelichten. Ik las een artikel, en ik heb dat vrij vertaald, en ik wou dat met jullie toch delen. En daar wordt er namelijk het volgende over gezegd. De relatie tussen de evangeliën en het evangelie is te rijk om simplistisch te worden omschreven zoals meestal wordt gedaan. Alles is gerelateerd aan Jezus' beloften, koninkrijk, toekomst, kracht en bekendmaking. Het evangelie, dat is de bekendmaking van het verhaal van Gods Zoon, Jezus van Nazareth, die in de kracht van de geest, de heerschappij van God en zijn koninkrijk kwam verkondigen als de vervulling van Gods beloften die hij voorheen had gemaakt om de mensheid van de zonde, schuld en de macht van de dood te verlossen, het begin van een nieuwe schepping in de geest die het grote verhaal tot zijn doel leidt. En dan zegt hij verder, het is het gekende concept naar Israëls geschriften, het goede nieuws, dat Jezus de lang verwachte belofte van de terugkeer van Jahweh als koning en de kracht van Gods geest zijn volk terugvoert uit ballingschap naar het ware beloofde land van de nieuwe schepping met alle bijhorende beloftes die al eeuwen de hoop van Israël waren. En dan zegt hij, de Heer Jezus en de apostelen vatten al deze concepten samen in één enkel woord. Evangelie, evangelion. En dat vat, heel kort, de gezonde leer samen die Paulus moest onderwijzen. En dat wil ik bijlaten, want ik zie dat het al 9:30 is.